Beste mensen, woorden doen het toe. Woorden hebben kracht ten positieve en ten negatieve. Negatieve woorden die je uitspreekt, hebben de kracht om iemand te breken en te beschadigen. De gevolgen zijn soms niet te overzien. Ik moet denken aan dat meisje wat toen haar eigen dood aankondigde op internet met die blaadjes. Die jaren en jaren lang gepest werd. Negatieve woorden en uiteindelijk daarom besloot om een einde aan haar leven te maken. Het is daarom ontzettend belangrijk om ons bewust ervan te zijn van hetgeen je spreekt. En ook hoe je het spreekt. Want woorden hebben aan de andere kant, godzijdank, ook de kracht om in de breedst mogelijke zin van het woord mensen op te bouwen. Leven te creëren. Liefde te scheppen. En we hebben dat ook gelezen in Spreuken 18, vers 20 en 21. Als een mens iets goed zegt, heeft hij een gevoel van welbehagen. Hij voedt zich met de vruchten van zijn mond. Woorden hebben macht over leven en dood. Wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. En dat woorden macht hebben over leven en dood, hebben we gezien, het is alweer een tijdje geleden, in de etnische zuivering van 800.000 Tutsi's in 1994 in Rwanda. Waarbij de propagandahaat, het opruien tot haat met woorden, door de radio's toen klonk. En er werd toen gevolg aangegeven. Dus één grote kudde werd de slachting ingezet. De genocide. Maar ook in het klein tussen twee mensen kunnen woorden van de een de ander soms kapot maken. Maar gelukkig ook andersom. Opbouwen. En het feit dat wij hier nu bij elkaar zijn, dat heeft natuurlijk ook te maken met dat 2000 jaar geleden er een man rondliep, waardoor wij door zijn woorden geïnspireerd zijn geraakt. Woorden. 2000 jaar later hebben we het er nog over. Woorden van Jezus. En we hebben wel gelezen in Jacobus dat het een lastig ding blijft om dat orgaan waarmee wij dus mede spreken, dat kleine orgaantje, om dat in bedwang te houden. Zoals een bit een heel paardenlijf kan leiden en een klein roer de richting van een heel schip kan bepalen, zo is het ook onze tong die ons helemaal in vuur en vlam kan zetten. En een enorm invloed heeft op ons, dat kleine orgaan, zoals Jacobus het zo mooi noemt. Klein, maar ook de veroorzaker van een enorme grootspraak. Net zoals een klein vlammetje een enorme bosbrand kan veroorzaken. Kijk, een oorlog begint natuurlijk ook niet gelijk met een oorlog. Daar gaan woorden aan vooraf. Het kleine orgaan staat niet op zichzelf. Het is de vertolker van wat er in ons huist. In ons brein, onze gedachten, ons hart. En ook heel belangrijk, denk ik, ons zelfbeeld. Hoe we tegen onszelf aankijken. Aan de ene kant huist daar veel liefde, respect, begrip, waardering en mededogen in ons, in de mens. Zorg voor anderen. Maar aan de andere kant kan het ook zomaar gebeuren dat de haat opwelt. Vooroordelen, hè, Nivea, wantrouwen en ook agressiviteit. Met onze tong, zegt Jacobus, zegenen we onze Heer en Vader. En als we niet uitkijken, we vervloeken er ook andere mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Hoe kan dat nou? Ik moet nog even denken, het staat hier niet aan het boek dat ik ooit heel lang geleden heb gelezen, van de schoonheid en de troost. En er was een filosoof en die vroeg zich af hoe het toch kan dat in één mens, en dat was in dit geval een nazi-commandant, het kon bestaan dat en die nazi-commandant verantwoordelijk was met zijn woorden bevel te geven Dat de dood ten gevolge had voor zoveel slachtoffers. En dat diezelfde natiecommandant vanuit zijn hart, vanuit zijn muzikale gevoel, 's avonds waanzinnig mooi piano kon spelen. Hoe kunnen die twee dingen naast elkaar bestaan? Vroeg die filosoof zich toen af. Ja. Jacobus pleit voor, en dat vind ik wel een mooie omschrijving, wijze zachtmoedigheid. En dat is wat anders dan dat je zomaar over je heen laat lopen. Er staat een bijvoeglijk naamwoord voor wijze zachtmoedigheid. En in zachtmoedigheid zit ook het woord moedig. En dat wij ons niet laten beheersen door bittere jaloezie of egoïsme. Want dat leidt tot wanorde en allerlei kwaad. Dat is een behoorlijke uitdaging voor ons. Zoals ook in het volgende, vind ik zelf, heel mooi gedicht van Rut Bebermeijer. Dat gaat zo, dat gedicht. Je woorden klinken zo verwijtend. Ik voel mij veroordeeld en afgewezen. Maar voordat ik ga, wil ik graag weten. Is dat wat je me zeggen wilt? Ja, Anna. Voordat ik me ga verweren, voordat ik gekwetst terugspreek of uit angst ga spreken, voordat ik een muur van woorden opwerp, zeg me, heb ik wel goed geluisterd? Woorden zijn vensters of ze zijn muren, ze bevrijden of veroordelen ons. Mogen het licht van de liefde doorschijnen al wat ik zeg, al wat ik hoor. Er zijn dingen die ik zeggen wil, die zo belangrijk voor mij zijn. Maar als mijn woorden ontoereikend zijn, help me dan. Als het lijkt dat ik je afwijs, alsof ik niet meer om je geef, luister dan voorbij mijn woorden, naar de gevoelens die we delen. Wijze zachtmoedigheid. En toen moest ik ook denken aan de woorden van Jezus zelf, uit Matthäus 7... Vers 1. Oordeel niet, opdat je niet geoordeeld zult worden. Want zo jij oordeelt, zo zul jij ook geoordeeld worden. Zoals daar zijn, en het volgende gedeelte heb ik als bron. Een boekje wat ik al een tijd in mijn bezit heb, maar heel eerlijk, ik kom er gewoon niet doorheen. Het gaat over geweldloze communicatie. Van Marshall B. Rosenberg. Maar het is wel een heel interessant boek. En bij de voorbereiding dacht ik, ik ga toch nog eens kijken. En toen had hij het over verschillende soorten oordelen. Zoals daar zijn, moralistische oordelen. Die impliceren dat mensen slecht zijn of verkeerd handelen, wanneer zij niet in overeenstemming met onze waarden handelen, spreken. Bijvoorbeeld iemand zegt van, het probleem met jou is dat je gewoon te veel aan jezelf denkt. Joh. Je bent gewoon te egoïstisch. Of, ja, ze is wel vaker lui. Of, ja, zie je, ze zijn weer eens een keer bevooroordeeld. Als we deze taal spreken, beoordelen we anderen en hun gedrag. En houden we ons voornamelijk bezig met wie. Stoppen mensen allemaal in vakjes. Wie goed is. Wie minder goed is, nog minder goed is, slecht, normaal, oh, gemiddeld, abnormaal, verantwoordelijk, onverantwoordelijk, intelligent, dom. We kunnen ook in de valkuil stappen door anderen te gaan analyseren en klassificeren. Daar zijn we ook wel goed in. Bijvoorbeeld dat je zegt dat je partner toch wel behoorlijk veel eisend en afhankelijk is van je. Als het tegen je zegt van, nou, Willem, ik had wel wat meer affectie van je willen dan dat jij op de laatste tijd aan mij geeft. En dat ik dan tegen haar zeg, goh, ben je toch afhankelijk van mij? Dan ben je veel eisend. Dan ben je aan het klassificeren. Of als mijn collega zich meer met details bezighoudt dan ik ben een beetje globaal. En dan is mijn collega een piekje precies en nog een stapje verder een uitslover, wil een wit voetje halen bij de baas. andere vorm van oordelen is het gebruik van vergelijkingen. Als je je werkelijk ellendig wil voelen, ik spreek ook uit ervaring, moet je gaan vergelijken met anderen. Jacobus waarschuwt ons daar ook heel erg voor en noemt ook de eventuele uitkomsten daarvan. We zitten nog steeds in de 40 dagen tijd. En een van de redenen waarom Jezus tenslotte aan het kruis werd geslagen, was dit: bittere jaloezie. Jaloezie bij die farizeeën. Wat heeft die man wat wij niet hebben? Waarom gaan die mensen wel naar hem? Worden ze wel geraakt? Terwijl wij al die 612 wetjes uit onze kop leren en precies, bij ons werkt het niet. Hoe kan dat nou? Had ik ook maar zoveel talenten. En het woord bittere jaloezie, daar zit ook zoiets in van dat je behalve jaloers ook je zelfwaarde naar beneden haalt. Verbitterd raakt over wie je nu eigenlijk bent, of liever gezegd wie je niet bent of niet meer bent, dat kan ook nog, wat je mist. Dat levert dan een ontevreden gemoedsrust op, met een grote kans dat je op een gegeven moment, en alcohol wil dan ook wel eens helpen, als katalysator, met een behoorlijke kwaadsprekendheid ons lichaam verlaat. Terwijl je het eigenlijk helemaal niet zo bedoelt. En Jacobus zegt, terwijl het ook wijze zachtmoedigheid kan zijn. In de geest van het volgende gedicht dat ik daarover gemaakt heb. Ik zei het ook altijd tegen mijn dochters, dit gedicht. Houd vast die gedachte. En eigenlijk ook tegen mezelf, als ik heel eerlijk ben. Houd vast die gedachte dat je in de baarmoeder al een 10 was. En nu nog steeds bent. En altijd zult zijn. Voordat je ook maar iets hebt laten zien. Houd vast die gedachte dat je bij minder dan 100%, bij minder dan 100% presteren, altijd 100% goed genoeg bent. Je hoeft mijn liefde niet te verdienen. Houd vast die gedachte dat jij volstrekt uniek bent, dat jij gemaakt bent om van te houden. Houd vast die gedachte dat helpende gedachten je gelukkiger en sterker maken in tegenstelling tot het je vergelijken met een ander. Houd vast die gedachte dat ik er altijd voor je zal zijn. En de uitdaging voor ons is dan om dit ook een soort persoonlijke verantwoordelijkheid te voelen. Eén met je te laten worden. Zodat je niet de verantwoordelijkheid ontkent door factoren aan te dragen die buiten jezelf liggen. Bijvoorbeeld, stippeltje maakte dat ik mij stippeltje voelde. Ja, sorry, en toen kon ik me niet meer beheersen en toen heb ik je gewoon uitgescholden. Of in het groot, volgens de woorden van de Franse romanschrijver, de verschrikkingen die we hebben gezien en de nog grotere verschrikkingen die ons binnenkort te wachten staan, daar was hij dan bang voor, zijn niet een teken dat het aantal opstandige, ongehoorzame, onhandelbare mensen in de wereld toeneemt, zegt hij dan, maar veel eer dat er een constante toename is van het aantal gehoorzame en volgzame mensen. Die hun mond niet open doen of durven te doen. Want die kant zit er ook aan, hè, van woorden doen naartoe. Dat je af en toe gewoon erover je mond open doet en zegt van wat je ervan vindt. En veel mensen, ikzelf eigenlijk ook, vinden dat lastig. Die willen dat conflict niet aan. Ik zit daar ook niet op te wachten. Ik ben niet iemand die dan op de barricades gaat. En in tegenstelling tot mijn beste vriend, en ja, die heeft al verschillende malen mensen of organisaties voor de rechter gesleept. Zo onrechtvaardig vond hij het. Ja, moet ook aard van het beestje zitten, denk ik dan wel. Hè? En gelukkig dat wij in Nederland vrijheid van meningsuiting hebben. Maar die vrijheid betekent ook dat je in alle vrijheid besluit om bepaalde dingen juist niet te zeggen. Dat kan ook. Waarom moeten wij per se alles onder het mom van vrijheid van meningsuiting willen zeggen? Omdat we er recht op hebben? Omdat anders de vrijheid van meningsuiting geen vrijheid van meningsuiting meer is? Het kan toch ook zo zijn dat je besluit door die vrijheid van meningsuiting bepaalde dingen juist niet te zeggen? Omdat ze te maken hebben met bijvoorbeeld nodeloos kwetsen, tegen het racistische aanliggen, tegen het antisemitische aan, bedreigingen, beledigingen, laster, smaad, grof taalgebruik, opruien tot geweld en haat. Gelukkig is ook heel veel van wat ik nu noem strafbaar. Maar er zijn altijd van die gasten die precies langs het randje lopen, dat het eigenlijk precies lijken te weten, zodat ze net niet, hè, Forum voor Democratie, de ene enge mannetje, wat toen in dat journalistengebouw, ik weet niet of jullie dat nog weten, en dat precies zo doen dat het net niet strafbaar is. Tegelijkertijd ben ik ook dankbaar en blij, en ben ik op dit moment aan het doen, dat ik openbaar mag maken wat ik denk, ben ik nu aan het doen, zonder vooraf toestemming te vragen. In 2011 waaide er vanuit de Verenigde Staten een trend over naar Europa om als schrijver, als journalist, steeds meer je eigen mening op te schrijven bij een stuk. Het liefst zo stellig mogelijk, stellig. Zodat de mensen door bleven lezen, want als je een stuk leest waar een schrijver het met iedereen eens is, dan leg je het al snel weg. Zo zit onze geest nu ook wel eenmaal in elkaar. Dus lekker stellig, lekker zwart-wit. Mensen doorlezen. Zodat ze misschien een abonnementje zouden nemen. Of op reclamedingetjes zouden klikken. Kortom, daarachter lag het verdienmodel. In hetzelfde jaar bereikte het toen nog jonge sociale media platform Twitter de grens van 1 miljoen Nederlandse gebruikers. In 2011. En wat kreeg je toen? Niet alleen journalisten, opiniemakers, columnisten zouden voortaan hun mening verkondigen, ook bloggers. En ook, dat is ook heel erg in de laatste tijd, influencers. En iedereen met een computer of smartphone. Inmiddels zijn er 3,5 miljoen gebruikers van Twitter. En buitelen mensen over elkaar heen, schelden elkaar helemaal verrot. Meest verschrikkelijke bewoordingen, bedreigingen. Eckhart Tolle, ik weet niet of u die man kent, bekend van het boek van De Kracht van het Nu, zei op een gegeven moment: oordelen zitten rust, vrede, energie en geluk in de weg. Gelijk hebben, zegt hij, versterkt alleen je ego. En daar moeten we juist vanaf. Om gelijk te hebben, moet iemand anders natuurlijk ongelijk hebben. Want het ego maakt graag ongelijk, zegt hij dan. Het ego maakt graag ongelijk om gelijk te hebben of te krijgen. Je mag me gerust vertellen wat ik wel of niet deed. En ook wat je ervan vindt. Maar haal die twee alsjeblieft niet door elkaar. Als je verwarring wil scheppen, dan kan ik je vertellen hoe je dat moet doen. Maak geen onderscheid in wat ik doe en hoe jij erop reageert. Je mag me rustig als je teleurgesteld bent over wat ik heb gezegd of nog niet heb gedaan. Maar als je me daarmee onverantwoordelijk noemt, of een andere bewoording, zal me dat niet motiveren. En vertel me dat je je gekwetst voelt. Prima. Als ik niet op je avances inga. Maar als je me koud daardoor en ongevoelig daardoor noemt, vergroot je niet je toekomstige kansen. Ja, je mag gerust vertellen wat ik wel of niet deed. En ook wat je ervan vindt. Maar haal die twee alsjeblieft niet door elkaar. Dan rijst de vraag, hoe kunnen we harmonie, wijze zachtmoedigheid, waar Jacobus het over heeft, vinden en naast elkaar laten bestaan? Zelfs met een andere mening. Hoe zou dat kunnen? Ik denk, juist met een andere mening. Laten we elkaar blijven aanhoren. Laten we onze eigen meningen leren. Je hebt nou de laatste tijd zo'n filmpje van Sieren tegen polarisatie. Zo'n zwart-wit filmpje. Wel gezien, denk ik. En laten we het niet helemaal dicht timmeren. Laten we leren van gesprekken met andere opvattingen. Een van mijn lievelingsteksten van Stef Bos gaat daar ook over. Het begint eerst met heel poëtisch. Dan zegt hij van verloren lopen in verlangen, zegt hij dan. Ja, heerlijk. Ook al raak je alles kwijt. Maar dan komt het openstaan. Dat is moeilijk. Openstaan voor wat je bang maakt. Openstaan voor wat zich sluit. In de spiegel blijven kijken. Jezelf niet ontwijken. Afstand nemen. Wakker blijven in een doorgedraaide tijd. Alles zien vergaan. En toch geloven in wat blijft. Want je kunt jezelf soms verliezen in een wereld die verandert. Dat klopt. Maar je vindt jezelf weer terug in de ogen van een ander. Dus de schoonheid van wat vreemd is, niet verwerpen, maar omarmen. En alles zien vergaan en toch geloven in wat blijft. Lichter worden met de jaren. Dat er niets meer overblijft dan de kern van wat we zijn. En je mag jezelf rustig vergeven dat je soms ook van mening verandert. Dat hoef je niet voor te schamen. Dat een ander zeggen van ja, ik ben het met jou eens. Ik wijzig mijn mening. En vergeef vooral ook de ander dat hij niet hetzelfde denkt als jij. Of dat hij ook verandert op een gegeven moment. Ja, maar je deed vorige week nog dit. En soms zijn woorden niet genoeg. Is actie nodig. Dat wil ik hier ook gezegd hebben. Daar wil ik verder niet te veel over zeggen. Maar woorden zijn soms niet genoeg. Dat kennen we ook uit de geschiedenis. Accepteren dat we het soms nog niet helemaal weten of helemaal niet weten. Onze mening bijstellen. En soms is het een opluchting. En ik heb dat als ik met de honden weg ben, of een glas wijn drink, met een goede film, of een goed gesprek. Of gewoon even helemaal niks. Dat je even helemaal geen mening hoeft te hebben. Heerlijk. Dat het gewoon lekker voelt. Dat je dat doorzijn naar de tong. En dan komt er een hele andere woorden uit dan anders, zeg maar. Nog één keer de woorden van Jacobus. De wijsheid van boven, van God, is voor alles zuiver, authentiek zou ik kunnen zeggen. En verder vredelievend, mild, meegaand, zonder dat je jezelf verliest. Ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort. Ze is onpartijdig en oprecht. Waarin vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort. Voor hen die vrede stichten. Mijn medemens, ik geef jou intens een compliment. Niet voor wat je doet, maar voor wie je bent. Het voelt zo goed om elkaar in de ogen te kijken. En door verschillen elkaar te verrijken. Met wijze zachtmoedigheid wil ik jou beleven. En jouw liefdevolle woorden geven. Voor jouw reis door de tijd. Heer, dank u voor woorden. Dank u voor taal. Dank u voor uw liefdesverhaal.